De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte, waarvan ik u voorlees de eerste twee versen van Jesaja 57. Jesaja 57, de versen 1 en 2. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede. Ze zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Tot zover. Ons resten nog enkele versen uit Jesaja 56. In vers 9 van het ons voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 56 neemt de profetie een wending. Want na de beloften en de vermaningen komt in het 9e vers het oordeel van God aan de orde. Het oordeel van zijn heilig recht over de zondaren, over de goddelozen, over de leidslieden van het volk, de profeten en de priesters en alle die in hoogheid zijn gezeten als regeerders. Men heeft zich afgevraagd, waar duidt, op welke tijd duidt die oordeelsprediking? Is het ook een profetie? Heeft het betrekking op het volk zoals het zou terugkeren na de ballingschap, het overblijfsel? Of ziet het op de omstandigheden zoals in de tijd van Jesaja, toen hij de profetieën profeteerde voor verre dagen? Aan dat laatste dacht ik dat wij in zonderheid moeten denken, zonder uit het oog te verliezen, dat zulk een woord altijd geldt. En dat Jesaja, terwijl hij de beloften uitsprak en al de troostrijke woorden voor het volk dat zou overblijven naar Gods welbehagen, dat hij tevens ook telkens weer met een open oog voor de omstandigheden en de tijd waarin hij zelf leeft, de zonde bestraft en aanwijst. En dat woord is natuurlijk ook van betekenis voor de tijd voor de ballingschap en in de ballingschap en na de ballingschap en nu nog. De overgang is verbazingwekkend, want de Heere, Heere stond er in vers 8 die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt, ik zal tot hem, dat is tot de verhoogde knecht des Heeren, ik zal nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Hij zal zijn handen uitstrekken, van zee tot zee, en van rivieren tot aan de einde der aarde. En dan opeens in vers 9 krijg je de verkondiging van het oordeel. Al gij gedierte des velds komt om te eten, ja, al gij gedierte in het woud. Daar worden de beesten der aarde uitgenodigd en opgeroepen tot een overvloedige maaltijd. En dan een maaltijd van mensenlichamen, van doden. En in de overdrachtelijke zin worden alle dieren opgeroepen, dat wil zeggen alle vijandige machten en krachten, om dat volk, die goddelozen, te vernielen. Maar in de zin van de beeldspraak mogen wij ook gerust denken, zoals dat oudtijds was en waarvan Psalm 79 spreekt, van gier en kraai en raven, van lijken die daar onbegraven liggen, buiten de muren van Jeruzalem en waar zich het roofgevogelte aan te goed doet. Want heidenen zijn gekomen en hebben stout het erfland ingenomen. In die zin vangt die oordeelsprofetie aan dat er een slachting zal zijn onder de mensenkinderen. Je zou zeggen, waar de Heer spreekt van vergaderen, nog meer vergaderen, daar in één ogenblik draait de profetie om tot het oordeel. En dan gaat de profeet verder om de omstandigheden en de gebeurtenissen en hoe het ging in die tijd om ons dat voor ogen te stellen. Hun wachters zijn alle blind. Maar heel erg, niet één uitgezonderd. Allen blind. En een wachter, dat was iemand die bijvoorbeeld op de muur staat. En die het gevaar moet melden dat de stad nadert. In overdrachtelijke zin is ook een wachter die het woord van God moet spreken. En een priester die de dienst van God moet verrichten. Allemaal mensen die min of meer als taak hebben, door God zijn ze daar neergezet om Gods stem te zijn. En hier staat van hen geschreven dat ze alle blind zijn. Ze weten niet. Zij alle zijn stomme honden. Ze kunnen niet bassen. Ze zijn slaperig, ze liggen neder, ze hebben het sluimeren lief. Hier wordt weer een beeld genomen van de schaapskudde. Die door de herdershond bij elkaar gehouden moet worden. Als het goed is. Maar als een hond dat nou niet doet. Als een hond niet blaft. En de schapen die gaan hun eigen weg. Dan heb je niets aan zo'n hond. Als ze maar liggen te slapen en te sluimeren. Dan verloopt de hele kudde. En alles gaat eraan. Ieder doet wat goed is in zijn oog. En aangezien een schaap een dwaalzieke natuur heeft, worden ze verspreid naar alle zijden. Kijk, als het gaat om het blaffen, om het werk van de wachter, dan slapen ze. Maar als het gaat om hun verdiensten, als het gaat om hun eigen zaken, dan zijn ze wakker. Want al zijn ze ten opzichte van de kudde, van het volk, al zijn ze nog zo slaperig en sluimerig en stil, zodat ze hun mond niet open doen, als het gaat over hun eigen welzijn, over hun eigen voordeel, dan zijn ze wakker. Ze maken van het leven één grote braspartij. Het staat alles in het teken van het hier en nu. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, morgen sterven zij. Dat zeggen ze ook. Of dat ze het zelf zo letterlijk zeiden, of dat ze het zo gedaan hebben, en dat ze in hun daden eigenlijk uitspreken hoe ze erover denken. Dat doet niet de zaken, maar daar komt het op neer. Ieder heeft zijn eigen gewin. Ze zijn sterk van begeerd. Het zijn herders die niet verstaan kunnen. Ze keren zich naar hun weg, elk een naar zijn gewin, elk uit zijn einde, dat betekent elk doet op zijn eigen manier en op in zijn eigen plaats en omstandigheden niets anders dan zijn eigen gewin bejagen. Zijn eigen voorspoed, zijn eigen winst. En ze zeggen, kom, laat ons eten, drinken en vrolijk zijn Ik zal wijn halen en we zullen sterke drank zuipen en de dag van morgen zal zijn als deze, ja groter, veel voortreffelijker. Ze zeggen nog niet eens, want morgen sterven wij. Ik zou zeggen, dat is een laatste wanhoopspoging die in tijden van grote nood, wanneer een oordeel dreigend over de mensenkinderen neerdaalt, dan, dat is uit de geschiedenis wel bekend, uit de algemene geschiedenis, hè, dat in plaats van angst er soms opeens een explosie komt van buitengewone brooddronkenheid, hoererij, en dat de mensen allemaal dan als door een koortsachtige haast gedreven denken, laten we al die sluimerende gevoelens, want wat leeft in een mensenhart, laten we al die gevoelens ruimte geven, want we gaan er toch allemaal aan. Het is toch afgelopen met ons. En dan zie je vaak dat zo'n volk, of zelfs een werelddeel, in uiterste brooddronkenheid haar weg gaat. Het is in het verleden zo geweest bij geweldige pestepidemieën. In de stille angst die eraan vooraf ging, gebeurde het dat opeens die angst omsloeg in een brooddronkenheid. We gaan eraan, laten we nog leven wat er te leven valt en halen wat er te halen valt. Daar komt de mens toch zo vreselijk in openbaar, wie die eigenlijk is. En je zegt, wat is onze val van God toch verschrikkelijk diep, dat de mens er zo over denkt. En dat hij met het oog zelfs op het eeuwige oordeel, dat weerhoudt hem er niet van om te doen wat hij doen kan, om nog te plukken wat er te plukken valt. Daarin zou je zeggen, is een mens veel dieper gezonken dan het redeloze vee. Het redeloze vee dat kruipt weg onder de donderslagen. Maar de mens heeft in zich de mogelijkheid om nadat hij weggekropen is, weer tevoorschijn te komen om zich uit te leven in alle kwaad en in alle boosheid en ellende. Kom herwaarts, laten we nog feest vieren. En dan niet morgen sterven wij, dat is er geen eens bij. Nee, morgen maken we het nog beter. Morgen wordt het nog grootser. Veel treffelijker. Zo zie je dat de wachters en de leidslieden van het volk hier worden aangeduid als een soort klem die maar voor één ding oog heeft. En dat is het leven hier en nu, om dat zo intens mogelijk te leven en uit te buiten. Nou goed, hoeveel ziet tot een bepaalde klem te beperken. Als je het goed leest, en je leest het nog eens, en je leest het nog eens, dan zeg je ja. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dan zie je eigen onder de tenten der ijdelheid. Dan zeg je, wat is een mens gericht op alle zien en zinnelijke dingen? Op het alles uit zijn eigen ik beredeneren, zijn eigen voordeel. En dan blijft er niet veel over. Wat is dan de mens wel gelukzalig die er een oog voor krijgt, wie en wat hij is, om toevlucht te zoeken onder zijn genade. Het versie dat we gezongen hebben uit Psalm 17, Daar komt dat woord in voor geen deel dan in dit leven wachten. Verleden week nou nogmaals niet om dat op een ander af te schuiven hoor. Want wij zijn in principe die ellendige. Maar het kan je wel eens aangrijpen. Ik was ergens om te feliciteren. Er waren nog een paar mensen. Een man van 82 jaar. Kerngezond, zwemt iedere dag, fietst iedere dag, hangt nog aan de rekstok enzovoorts. En nou, zijn vrouw is ook goed gezond. Die zat er nog even met me te praten dat het zo buitengewoon was, had ook kinderen. De man was vitaal, zij was vitaal, de kinderen, was geen één van de kinderen of kleinkinderen waar iets mee aan de hand was. Lichamelijk, allemaal goed. Zeg, en dan erbij, we hebben met niemand wat ook. Het is allemaal in een prachtige harmonie. De kinderen komen op visite en zo, en wij gaan naar de kinderen toe. We hebben een autootje ook. En toen, het was tijd om weer van vertrek, dus die man die moest nog zijn glaasje leeg drinken en die maakte gelijk een soort speech over de jarige. En met handen in de lucht dat hij hoopte dat hij over zoveel jaren, als de betrokken jarige ook zo oud zou zijn, dat hij dan nog hetzelfde elan zou hebben als nu, enzovoorts, enzovoorts. Ja, en daar werd ik opeens toch zo van binnen, zo naar van, hè. Niet om die man hoor, dat is een mens, net als u en ik. Het is u en ik. Het was met insluiting van mezelf, hoewel ik voor geen miljoen met hem had willen ruilen. En nog voor geen 10 miljoen ook. Voor heel de wereld niet. Maar opeens die indruk, wat een diep walgelijke sujette wij zijn voor God. Er staat die dwaas. Voorspoed. Geen tegenheden. Iedere dag, zegt ze, proberen we zoveel mogelijk ervan te genieten. Ja, je bent op een leeftijd, dat kan je gebeuren. En verder niet. Oh, wat is dat dan toch verschrikkelijk. En dan te bedenken dat de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen is. En dat er nou zo'n stuk walgelijkheid overblijft. Niet dat ik dat geen akelige vent vond, zo moet je niet denken. Maar dat wij, dat de mens van God los is. En die heeft God ook niet nodig. Heeft God hem al minst nodig. Misschien gelooft hij nog aan een hogere macht. Die het niet slecht voor hem heeft uitgekeken, gekiend. En voor de rest hebben we ervoor gewerkt in ons leven. We hebben ons best gedaan. Nee, je moet geluk hebben. Want je hebt mensen die altijd aan het toppen zijn. Ja, en toen dacht ik, het ritje naar huis terug, kwam dat alsmaar in mijn gedachten, dat regeltje, geen deel dan in dit leven wachten. En maken van de buik hun God, dat deed die man niet, want dat strookte natuurlijk weer niet met zijn opvatting om zo oud mogelijk te worden. He, dus hij heeft heus niet te veel gegeten, dat was hem niet aan te zien, het was nog een slank mannetje. He. Dus in dat licht, maar dat doet er niet toe, al doe je het dan niet, al maak je dan maak je toch je buik tot een god, weet je wel. Je hebt ook mensen die maken hun eigen leven tot een god. En dat noemen ze dan vegetarisch of zo, maar dat kan ook precies hetzelfde zijn. En maken van de buik hun god. Onmatigheid om met eten en vreten, dat is altijd veroordeeld, daar gaat niet om. Maar dat mannetje, dat zou bewijzen wat ik nu noemde, dat zou wel uitkijken om een stukje spek te eten, bij wijze van spreken. Dat is slecht. Maar toch dit leven, dat dit nou alles is, dat bedoel ik. Hè? Dat dit alles is voor een mens. Dan hoef je juist niet als een smillezeurderig, zuurpruimig gezicht door dit leven te gaan. Dat bedoel ik niet. Maar wat voel je op zo'n moment dan duidelijk aan? Als je het mag zien dat je zegt, o God, wat zijn we toch verschrikkelijk ver van u afgevallen. Dat we nou nog gelukkig en tevreden, tot op zekere hoogte natuurlijk, dat we ons kunnen bewegen buiten en zonder u. En wat voel je dan niet beter? Maar als je beter weet, dan wil je toch niet ruilen. Dan zeg je nee. Nee. Want je ligt aan de rand van de afgrond. Nee, dan maar liever niet. Niet dat er met tegenspoed en met alles wat te verdienen valt. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, al heb je dan tegenheden of tegenspoed, geestelijk of lichamelijk of beide. En je wordt ermee geconfronteerd. En ze zouden zeggen, nou man, wil je met me ruilen? Ook zo oud worden en dan zo gezond. Maar zonder God. Dan zegt hij toch, nee, dank u. Ik ben wel een goddeloze, dat wel. Maar een goddeloze die hoopt op zijn genade alleen. En die gerechtvaardigd is en wordt om niet. En die hier verwaardigd wordt te mogen zeggen, al gaat hij 1000 keer in zijn leven tegen de vlakte, met zijn eigen. Verblijft u niet over mij, o mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Ik, dat doet hij. Dat doet hij. Om altijd weer gebracht te worden in de onrust van dit ijdele leven, tot de bede, schraag op uw spoor, mijn wankelende gang. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Zodat hij uiteindelijk niet kiest voor een lang leven, niet kiest voor een kort leven. Maar dat hij mag zeggen, Heere, geef mij dat eeuwige leven, waarvan gij sprak die in mij gelooft, die heeft eeuwig leven. In hoofdstuk 57 vervolgt zich deze oordeelsprofetie. Vandaar dat sommigen het hoofdstuk 57 bij vers 9 laten aanvangen, doorlopende met hoofdstuk 57. Daar staat de rechtvaardige komt om, er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Er is enig verschil mogelijk in de lezing van dit vers. Ik zal het u allebei noemen. Ik dacht dat we niet van een verschil hoefden te spreken in uitleg, want dat het wel samen verbonden kan worden, de uitleg van deze versen. De rechtvaardig is degene hier die de Heer vreest. En die gelooft in de God Abrahams, Isaacs en Jacobs. Hij komt om. Zoals er aan het eind staat, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. De weldadige lieden of de Godvrezende lieden. De goede tieren, staat er bij Micha 7, die worden weggeraapt. Nou is het verschil van mening, dat is eigenlijk het verschil, dat de een ziet hierin dat God zijn kinderen bevrijdt voor het oordeel, en dat de Heere dan zijn kinderen tot zich neemt, om vooral de aandacht te vestigen op het vreselijke dat de omgeving er helemaal geen acht op slaat. Dat ze er gewoon niet op letten. Dat geen indruk maakt. Dat de Heere zijn kinderen thuis haalt. Voordat de grote verwoesting komt. Het is een goede gedachte. De andere gedachte is deze. Dat juist omdat het zo'n goddeloze samenleving was, waarin de gelovigen leefden, dat ze daardoor gedood werden. En dan denkt men vooral sterk aan de manier waarop het geschreven wordt. Komt om. Er zit iets gewelddadigs in. Zoals een mens die omkomt, die doodgedrukt wordt ergens. Hè? Die niet verder mag leven. En dan luidt de laatste zin van vers 1 zo. Zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige door het kwaad, ten onder wordt gebracht. Als we denken dat Jesaja nog heeft geprofeteerd in de tijd van Manasse en misschien door Manasse gedood is, dan geeft deze laatste verklaring wel een goede zin. Want Manasse heeft het bloed vergoten van veel van Gods kinderen. En hun bloed stroomde door de straten van Jeruzalem. En dan geeft het een goede zin, die laatste gedachte, dat juist omdat het zo'n goddeloze toestand was, en ieder deed wat recht was in zijn ogen, en degene die de Heere vreesde, die werden verdrukt. En in hun ongelijk gesteld voor het gerecht. En veroordeeld, zoals je dat ook vindt bij Nabot in de tijd van Agab. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. Dan vind je het door heel de geschiedenis heen. Dat degene die de Heere vrezen tenslotte uiteindelijk toch het slachtoffer worden van in de samenleving. Dan loopt de lijn door naar de openbaring van Johannes waar geschreven staat dat een ieder die dat teken aan zijn hoofd en op zijn hand niet had van dat beest, die kon niet meer kopen en die kon niet meer verkopen. Die werd economisch uitgeschakeld. En daarmee ook gedood, tot de bedelstaf gebracht. Als je dan de hele geschiedenis nagaat van het volk Israël en de geschiedenis daarna in het Nieuwe Testament en in de na-apostolische tijd, dan zeg je wat al bloed en tranen zijn er gestort. En wat een geweld is er uitgeoefend op de gemeente van Christus hier op aarde. En wat zijn een paar eeuwen op een wereldgeschiedenis. Maar wat even geleden dat het hier ook zo was. En dat nog op deze wereld christenen ten bloede toe worden vervolgd en verdrukt, kunnen wij gevoeglijk aannemen dat het zo is. Ik weet, er is in de berichtgeving veel onbetrouwbaars. Het zijn allemaal moeilijke dingen. Maar als je nou een land als Albanië neemt, waar de godsdienst, het enige land in de wereld, waar de godsdienst ook in de grondwet verboden is. Een staat of een staatje dat helemaal atheïstisch zich heeft opgesteld. Met geen mogelijkheid voor één enkele vorm van kerk of groep of wat dan ook. Dan moet je of aannemen dat er ook niets meer is, of wat er nog over is in het verborgene, zwaar vervolgd en verdrukt wordt. En dat er velen zijn die in kerkers zuchten, zoals in vele andere landen. Dus eigenlijk is daar in deze profetie altijd weer vervuld. Altijd. En gaat er een gedurig geroep op van deze aarde naar de troon van God. En in de hemel zijn degenen die gedood zijn om de getuigenis van Jezus. Hun zielen zijn bij het altaar. En zij roepen tot de rechter. Hoe lang wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde zijn. Die dat bloed hebben vergoten. Die in bittere haat Gods gemeente hebben trachten uit te roeien van deze aarde. Ach, dan is het altijd wonderbaarlijk als je zien of hoort of leest dat de Heer tegen al dat woede in ook daar nog weer zijn kinderen tevoorschijn laat komen. Dan zijn wij eigenlijk maar mooi weer christenen. Wij maken een heel beroering om iets wat niets is eigenlijk. Wij weten daar niet van. Wij kunnen rustig naar de kerk, er worden geen ramen ingeslagen, je wordt niet geschaduwd en noem maar op. Het is niet gezegd dat al dit zo blijven zal hoor. Maar ik bedoel maar, wij hebben er nu geen weet van. En als je dan denkt aan die mensen die in gevangenissen kwijnen. Ach. Dan voel je het is maar goed dat de Heer ervan weet. Want met ons weten, nou kunnen we niet veel beginnen. En met ons weten, dat is allemaal zo beperkt. Wij weten niet wat er afspeelt. En toch, ondanks dat alles richt hier het woord onze aandacht daarop. Al werden ze hier in de onvrede en in de onrust doodgedrukt. Hun ingaan is een ingaan in de vrede. Die ze op aarde moesten missen. Hun verlossing was een volkomen verlossing van alle wreed geweld. Zij mogen rusten op hun slaapsteden. Dat is in hun graven. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Dat wil zeggen een ieder. Die de Heere vreesde. Een ieder die geloofde in hem uit genade. Een ieder die ook daarin oprecht was om zijn misdaden niet te verbergen voor de Heere. Na ernstig overleg zijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Zo hebt u enigszins een beeld van de betekenis van het ons voorgelezen schriftgedeelte. En verder wilde ik er nog een enkel woord meer praktisch aan verbinden. Er staat hier in die twee versen, de rechtvaardige komt om. Op een gewelddadige wijze zou je haast denken. Het hoeft niet per se zo. Het kan ook dat de Heer een mens voor het oordeel wegneemt. Dat kan. Denk aan Hizkia. Hij bad, doch het zij vrede in mijn dagen. Al dat geweld dat komen zou over Juda en Jeruzalem, dat zou hij niet meer beleven. Maar zijn kinderen wel. Of Manasse zijn zoon. En zijn nageslacht nog sterker. Dus Hizkia, de Godvrezende, hij werd weggenomen voordat het oordeel zich over het volk uitstortte. Maar vaak is het ook zo dat je in die dingen toch de nodige voorzichtigheid moet betrachten. Hoeveel keren heb je het niet gehoord? 10 jaar terug, 20 jaar terug, 30 jaar terug, 40 jaar terug. Ja, de rechtvaardige wordt weggeraapt voor het oordeel als er een kind des Heeren stierf. En soms zitten hun kinderen en hun kindskinderen nog onder het woord van God. En mensen die profeteerden na de oorlog dat er met 5 jaar of nog korter weer een nieuwe oorlog zou zijn. Een wereldoorlog tussen Rusland en Amerika. En toen dat nog niet kwam, toen binnen 10 jaar. Het blijken allemaal mensen geweest te zijn. Waarvan gezegd werd, ze zijn weggeraapt voor het oordeel door God. Ze hebben dat niet meegemaakt. Maar als ze nu geleefd hadden, hadden ze nog niet die wereldoorlog meegemaakt. Ik bedoel, daarin moet je altijd de nodige voorzichtigheid betrachten. Want wij zijn van gisteren en weten niet. Wij weten het niet. Uiteindelijk wordt iedere rechtvaardige voor het oordeel weggeraapt. Al sterft hij hier op aarde in het oordeel, of onder het oordeel, hoe je het noemen wilt. Maar al komt hij om bij bombardementen en allerlei verschrikkelijke dingen, dan is hij toch eeuwig gelukkig, al is hij omgekomen. Ik ben altijd al, ja, erg benauwd geweest voor onze eigen menselijke conclusies. Dat leer je in het leven, leer je dat. Neem nou de ramp. Nou ja, hoeveel mensen zullen er weggeraapt zijn die de Heere vreesden. Maar ja, het was toch een oordeel, zeggen de mensen ook, ja, maar voor wie? Ik heb de gedachte, er gebeuren wonderen, maar die gebeuren elke dag. Dat de Heere precies op het huisje naast je een bom neer kan laten komen, of dat een vlieg, en dat je huis blijft staan, dat kan. Die dingen gebeuren. Maar zodra je daar een bepaalde gang van maakt in het leven, dan raak je in de war. Als je zelf die toepassing en die lijnen gaat trekken, dan krijg je dit. Dat je elke keer weer vastloopt. Hoe kan dit nou? Hoe kan dat nou? Ik dacht dat we het meer zo moesten zien. Gods oordeel rust op de mensenkinderen. Als er een toren in elkaar stort en de mensen eronder worden gedood, is een oordeel van God. Als Pilatus zo bloeddorstig de offeraars bij het altaar laat doden en hun bloed vermengt met het bloed van de offerdieren, dat is een oordeel. Als er zo in zo'n kamp waar niemand erg in heeft, zoals pas gebeurd is, zo'n bom van een auto ontploft, dat is een groot oordeel. Is iets vreselijks. Iets wat niet met woorden te beschrijven is. Dat is nog maar op aarde, maar het is een oordeel. Wanneer de auto's tegen elkaar botsen, ponten zinken naar de diepte, zeerampen, oordeel. Allemaal oordeel. Maar bij dat hele grote pakket van oordelen, daar vallen ook honderden mensen bij die de Heere vrezen. Die omkomen. Soms aan vreselijke ziektes. Soms onverwacht met een hartaanval. Soms dat ze hun verstand ten ene male verliezen. Zodat de omstanders zeggen, hoe kan dat nou? En dat niet alleen uit opstand, maar als je weet dat je met iemand te doen hebt die de Heere vreesde. En waar de zaak vlak lag voor het aangezicht van de Heere. Dat heb ik van nabij ook wel meegemaakt. In de familie nog wel. En dat je daarna een leven van lijden, zeg maar. Van lijden, van pijn, van smart, van vergroeien, van allerlei dingen. Zodat je tenslotte zo'n 40 jaar als een geraamte in een bedje ligt. En dat je dan je verstandje nog kwijtraakt. En in een of andere inrichting moet worden opgeborgen. Hoe moet je dat rijden? En dan te doen te hebben met mensen die uitziende waren naar de verlossing van een lichaam der zonde en des doods. Uit het lichaam uit te zijn en bij de Heere in te wonen. En dat de Heere dan zegt, ja, je moet nog een paar jaar ergens in een inrichting zitten. Zomaar stil te kijken. Kun je dat begrijpen? Och, zo zie je over het algemeen, zie je dat het oordeel Gods op alle vlees rust. Al is het oordeel voor de kerk eruit weggenomen, maar zij moeten door dit leven dat aan allerhande ellende onderworpen is. Ik ben altijd daarom zo huiverig als mensen die op de weg des Heren mogen wandelen. Als die denken dat ze een uitzonderingspositie hebben. Dat ze niet plotseling weg kunnen zijn, maar een sterfbed zullen hebben. Of dat ze niet zo'n vreselijke ziekte zullen krijgen. Dan denk ik, nee, dat mogen wij niet denken. Want de Heere die kan wel een rechtvaardige zo in één ogenblik in de slaap, zelfs in de hemel of naar een sterfbed, naar een roep vanuit, want dat kan de Heere wel doen. Maar als er hier staat, komt om, de rechtvaardige komt om, dan is die woordkeus van die aard, dat je hem eigenlijk niet ziet liggen zoals een Jacob leunend op het opperste van zijn staf. Maar dat komt om, daar proef je als het ware het lijden in. Zoals een grote wagen met grote wielen die rijdt en die rijdt over hem heen. Hij komt om, hij geeft nog een schreeuw, maar hij is weg, hij is dood. Zie, zo is ook menigmaal de weg des Heren niet voor ons verklaarbaar. Wij willen dat verklaarbaar maken, maar het enige dat overblijft is eigenlijk wat Jezus zegt. Die mensen waren geen grote zondaars dan jullie. Indien jullie je niet bekeren, zo zult gij desgelijks vergaan. En als ze uit genade wel bekeerd mogen worden, zullen ze dan niet vergaan. Dan zullen ze niet vergaan, ook al krijgen ze een steen van die toren op hun hoofd. En ook al worden ze vlak bij het altaar gedood, dan staat het toch in het teken, zij zullen ingaan in de vrede. Ze zullen rusten op hun slaapsteden. Voel je het? Wij moeten niet te gauw denken. Ja, ik las eens van een Zwitser, die schreef, ja, het is jammer dat het boekje op zo'n happy end heeft. Zo'n mooi end, weet je wel. En hij zat in de gevangenis en kort voor zijn dood. Hij is ook gedood door de Duitsers, geloof ik. Maar ik voelde wel aan wat hij bedoelde. En de Heere zegende God Jobs laatste meer dan zijn eerste. Hij kreeg overal nog eens zoveel van. Een vrouw en kinderen. Je zou zeggen, prachtig, hè. Daar leef je gewoon dan in mee. Dat je zegt, dat gun je die man nou zo. Menselijk, die het nou zo slecht gehad. En de vrienden hebben hem zo naar behandeld. En hij heeft het zo benauwd gehad. En hij op de ashoop gezeten. En zo'n akelige lichamelijke ziekte. Dat de maden in zijn huid kropen. En al die ellende meer. En gelukkig dat het toch nog zo afgelopen is. En dat hij oud en der dagen zat. Of der dagen vele. Ze is nog heel oud geworden, die man. Hij leefde nog 140 jaar. Dat hij nog genoten heeft van kinderen en kindskinderen tot in het vierde geslacht. Maar die gevangen man, die zei, ja, jammer dat dat stuk erbij staat. Nou, dat was natuurlijk ook menselijk gezegd, dat mag je niet zeggen, want het staat in de Bijbel. Maar ik kon het wel begrijpen. Want soms denkt de mens zo, dat hij zegt, ja, na het zure geeft hij het zoet. Dat is natuurlijk altijd waar. Je hebt maar weinig mensen wie hun hele leven zonder één zonnestraaltje voorbij gaat. Maar het gaat niet altijd op zoals wij het denken. Want je kunt wel denken, ja, nou heb ik 7 magere jaren. En nou komen de 7 vette jaren. Het kan best zijn dat er na die 7 magere jaren, dat je opeens kanker hebt, u of ik. En dat je net denkt, nou geloof ik dat het wat beter begint te worden. En dan gaat het slechter. Kijk, je moet niet denken dat het altijd zo gaat dat je in het uitwendige, net als Job, alles 7-voudig of dubbel terugkrijgt. Dat moet je niet denken. En toch, zij zullen ingaan in de vrede, zij zullen rusten op hun slaapsteden, en ieder die in zijn oprechtheid wandelt. Dus die duizenden bij duizenden, die vermorzeld zijn tussen de wielen van het rad van de Satan en van zijn trawanten. Al degenen die bezweken zijn in de mijnen in Siberië of in de vunzige kerkers, voor wie nooit hier op aarde één lichtstraaltje meer kwam, die hebben gehunkerd om nog één keer hun geliefden te zien, een vrouw of kinder of man, en het niet hebben gezien. Die er ook om gevraagd hebben misschien, of de Heere ze weer wilde herenigen. En het is niet vervuld geworden hier op aarde. O, dat zijn er zoveel duizenden bij duizenden over deze gehele aarde. Maar daar is toch vervuld. Zij gingen in de vrede. Daar was alle leed en de vreemdelingschap vergeten. En ze waren in het vaderland. En ze rusten op hun slaapsteden, ook al werden ze verbrand in een oven. Of werden hun stoffelijke resten als mest over de aarde verspreid. Of door het gedierte verzwolgen. Toch rusten zij op hun slaapsteden. Niet dat wij dat zo'n slaapsteden vinden, maar in Gods oog is het een slaapsteden. Hij zal ze weer wakker maken. Hij zal ze opwekken op de jongste morgen. En dat geldt voor een ieder die in zijn oprechtheid wandelt. Wie wandelt nu in zijn oprechtheid? En laten we dan nog enkele persoonlijke gedachten ook noemen. Toen de Heer Jezus op deze aarde wandelde, toen kon je wel zeggen dat hij de rechtvaardige was. En de oude kerk die dacht bij de weldadige lieden, aan de apostelen en de evangelisten en noem maar op. Maar toen de Heere Jezus hier op aarde was, stond zijn leven in het teken van het omkomen. Maar het was voor hem een daad. Hij wilde dat zelf. Als een held ging hij het pad en hij liet zich binden. Maar hij was een heel ander soortige held dan wij denken als het over helden hebben. Voor hem was dat het held zijn, het knecht zijn. Om juist de angst en het omkomen en de verwoesting en het verdriet en het lijden te aanvaarden, gewillig. Ook al zou zijn zuivere menselijke natuur zich verzetten tegen alle lijden, tegen alle verlating, tegen het donkere graf, dan nog triomfeert hij als een held door te zeggen: niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De uwe. En zo kwam hij in een omkomen. Niet zoals het volk hier op aarde omkomt. Want hij had macht om het leven af te leggen en macht om het leven wederom aan te nemen. Dat hebben wij niet. Hij stond daar als de God en mens in eenheid van persoon. Maar toch stond zijn leven in het teken van een omkomen. Hoe word ik geperst totdat het alles zal zijn volbracht? Hij was als een tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. In de Hebreeënbrief staat zo diep ingrijpend dat hij in de dagen van zijn vlees hier op aarde, dat hij gebeden en smekingen met sterk roepen en met tranen heeft opgezonden tot God uit de benauwdheid. En dat God hem verhoord heeft. Daar zie je hoe die borg en middelaar, die rechtvaardige, hoe hij in zijn leven, in het teken, nee, in de werkelijkheid van het omkomen gewandeld heeft. Het offer. Maar dan veel meer als het dier dat daarmee getrokken werd aan een touw naar de slachtplaats. Veel meer, want hij was een waarachtig en rechtvaardig mens. Hij liet zich slachten. Hij stond daar als het hoofd van de nieuwe mensheid om al hun schuld op zich te laden en hun zonden in zijn lichaam weg te dragen. Toen die rechtvaardige omkwam, toen in het algemeen gesproken, was er niemand die het ter harte nam. Hier en daar, uitzonderingen bevestigen de regel. Een moordenaar en een hoofdman. Die getuigenis gaven dat hij Gods zoon was. Maar verder, al die duizenden joelende mensen, die zijn weer naar huis gegaan. Ze hebben meer de schrik gehad van de aardbeving en van de duisternis dan dat er het besef was: de rechtvaardige komt om. De rechtvaardige treedt in de dood en in het vonnis der wet. Geen erging. Ook de discipelen niet. die waren wel vreselijk verdrietig. Maar dat hij als de rechtvaardige de plaats van de onrechtvaardige innam, dat zagen ze niet. Als zij het hadden kunnen tegenhouden, dan hadden ze het gedaan. Dan had dit nooit gebeurd, dat die rechtvaardige omkwam, in wiens mond geen bedrog geweest is, de zuivere, de in de volle zin van het woord rechtvaardige, die nooit geen zonde gekend of gedaan had. En de mensen gingen gewoon naar huis. En de mensen hebben misschien nog gezegd, zeg, heb je gehoord? Ja, ik heb gehoord dat jouw buurman gestorven is, dat is er ook een toestand. Hoe oud was die? Ja, en die is ook dood. Maar dat op die dag de Heer Jezus Christus een dode wilde worden, wilde omkomen in het oordeel van God. Och, dat maakte geen indruk. Daar waren geen ogen, geen harten voor, om nou uit te breken in lofgezang. En in treuring dat onze zonden hem die dood hebben aangedaan. En mijn overtredingen hem verwond hebben. Het was er niet. Dat stond allemaal zo nameloos, eenzaam, dat kruis en die zaligmaker, zo afgescheiden van alles wat van de mensen was in hun denken en leven, dat het buiten hun hart omging. Er was geen waardering voor, verachting, miskenning. De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. Toch ging hij in de rust, toen hij zijn geest beval in de handen van zijn vader. Toch baande hij de weg voor die hier weldadige lieden worden genoemd. En die in hun oprechtheid wandelen, baande hij de weg tot ontkoming van de toren en de vloek van God. Zie, hoe eenzaam en alleen torent dan deze rechtvaardige boven alle mensen kinderen. Toen boze opstandelingen een kerk binnendrongen en alles kort en klein sloegen en met bloed besmeurden, toen wilde er een van die rabouwen om de Christus dat crucifix aan stukken slaan. Maar een van de barbaren zei: laat hem hangen, laat hem hangen. Die voelde opeens, toch van binnen aan, als dat weg is, dan is alles weg. Nou was het maar een crucifix, je moet dat even met een beetje, in de Romeinse zin is dat natuurlijk heel erg, wij zouden zeggen sla maar kapot, maar daar gaat het niet over. Het gaat even om de achtergrond. Hè. Opeens voelde de ene boef, laten we het zomaar noemen. Tjongejonge, als dat bloed ophoudt, als dat verzoenend sterven van die man, als daar alle kracht uit weg is, dat het op is, dan is alles. Even die rem. Laat hem hangen. Nee, 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 niet doen. Laat hem hangen. die Christus aan het kruis. O, zie eens hoe eenzaam hij daar dan hangt en niemand is het die het ter harte neemt. Wat zijn nou weldadige lieden? Wat zijn ze nou, wie zijn ze nou die in hun oprechtheid wandelen? Wie zijn het nou, ook al worden ze dan weggeraapt, al worden ze doodgedrukt, al eindigen ze ergens in de gevangenis hun leven, of worden ze het hoofd afgeslagen ergens als zo eerloos? Wie zijn dat? Het Nieuwe Testament blinkt niet uit in de beschrijving van sterfbedden en het oprichten van gedenktekenen. We weten niet hoe het met Paulus gegaan is, vermoedelijk zus. We weten niet hoe het met Petrus gegaan is, vermoedelijk zo. Jacobus, die is dan onthoofd, een van de eerste. Maar verder staat er niet zo erg veel over in. Waarom niet? Omdat de schrift erkent deze werkelijkheid als het ware niet. De schrift ziet verder. Hij zal ingaan in vrede. Ze zullen achter die koning die uit de angst en uit het gericht is weggenomen, zullen ze met hem, achter hem, ingaan in de stad. Wat zijn dan de oprechte lieden nogmaals? Hoe ze dan ook uit het leven worden weggerukt? Of ze sterven aan tering of kanker of welke ziekte? Of ze door een auto overreden worden of door het gas verstikt worden? Of nog een groot leed te lijden hebben eer ze hun adem uitblazen? Dat is allemaal niks te zaken. We begeren het niet, het hoeft ook niet. En we hopen het ook niet. Maar het kan gebeuren. Wie zijn dan die oprechten? Wel, dat zijn zij, geliefden. En denk nou niet dat ik dat verdraai om onzentwil. Nee. In de Bijbel is de oprechte en de weldadige, is niet de zondeloze, is niet de heilige. Wel is het iemand die rekent met God en met zijn woord en met zijn gebod. Wel is hij iemand die begeert zijn voetstappen te zetten op zijn weg. Maar in de Bijbel wordt hij ons nooit getekend als de zondeloze, de heilige, de volmaakte. Integendeel, de rechtvaardige valt 7 maal. En hij staat weer op. De goddelozen struikelen nederwaarts. Sta nooit meer op. De rechtvaardige, zou je zeggen, daar schrik je soms van dat hij te pletter valt. En niet alleen onder een auto en onder een steen, maar soms ook door een diepe val, waardoor de naam des Heren gelasterd wordt door de vijanden. Denk aan David. Hij heeft de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Maar hij staat op. En de goddeloze, de onoprechte, zeggen wij, nou is dat nou alles? Een molshoop, een strootje. Hij struikelt. En hij komt nooit meer boven. Hij komt nooit meer boven. Hij verdwijnt van het toneel. Wonderbaarlijk. De oprechte is daarom, naar Bijbelse maatstaven, degene die zijn zonde en vervloeking erkent. Dat lijkt een eenvoudig woord. Maar hebt u er al eens innerlijk mee geworsteld, daarmee dat je de ontdekking doet: ik wil en ik kan dat niet aanvaarden. Wel met woorden. Wel met een opmerking. Dat we zulke goddelozen zijn. Maar nou innerlijk te aanvaarden. Dat mijn rol uitgespeeld is. Dat mijn leven een verloren leven is. Ten aanzien van de Heer.
ten aanzien van de fontein des levens. Het gaat me niet over burgerlijke dingen, begrijp me goed. Dan hoop ik dat je niet zo'n verloren leven hebt. Dat je je werk en je plaats hebt mogen doen en je taak hebt mogen vervullen. Dat gaat nou eens even, joh. Wat gaat nou voor het aangezicht van God? Zijn wij zo oprecht gemaakt? Of worden wij zo oprecht gemaakt? Want ik weet het niet uit een boekje, maar ik weet het uit eigen ervaring. Dat het verschrikkelijk makkelijk is. En waar is ook, hoor, om te zeggen, ja, wie en wat ben ik en wat zijn wij? Maar je kunt er veilig van op aan. Als de genade niet met ons is, aanvaarden we het nooit. Dan worden we nooit oprecht. Dat kunnen we gewoon niet. Al huilen we over onze zonde en al kruipen we weg van schaamte. Dat we zeggen, ja, oh, hè, wat ellendig dat ik dat gedaan heb. Wat ben ik toch een groot zondaar, wat heb ik toch veel kapot gemaakt in mijn leven. Maar dat is toch nog niet hetzelfde als om te aanvaarden voor God dat ik in mijn hele structuur een laag en liederlijk sujet ben. Al zou ik dan voor alles bewaard zijn, zoals men dat noemt. Maar dat ik dat ben. Voor God. Oh, ik weet het uit mijn eigen leven. Dat iedere vezel verzet zich daartegen. Hij zegt, ja, nee. Ja, nee. Ja, maar ik ben toch blij dat ik door genade bewaard ben. Ja, dat is goed. Daar mag je blij mee wezen. Ik ben toch blij dat ik nooit dit of dat gedaan heb. Daar mag u ook blij mee wezen. Maar daar komt de Heer alleen de dankzegging van toe. De dankzegging is voor de Heer. Maar om nou in het verborgene voor de Heer toch in die oprechtheid te mogen komen. Dat ik mijn zonde en vervloeking zie. Zodat ik niet denk, nou wat mij betreft, dan had de Heer Jezus daar niet hoeven te hangen. Maar om nou te bedenken, dat de Heer Jezus daar hangt, dat komt omdat ik zo gruwelijk melaats en godloos van mijn God ben afgegaan. Dat niet minder kon. En als het erom gaat, wat ben je waard? Wat ben ik nou waard? Want hoe meer waarde wij hebben, hoe moeilijker alles is. Dat komt elke dag uit in ons eigen leven. Hoe meer waarde, hoe moeilijker is het. De omgang met elkaar, tussen de Heer en onze ziel, dagen van ziekte, hoe meer waarde, hoe moeilijker het wordt. Maar om nu, ten aanzien van Gods heilig recht, te aanvaarden, dat ik dat waard ben, wat met Jezus gedaan is, bespuwd, bespot, uit alle heerlijkheden uitgeduwd, uit de kerk, uit de maatschappij, uit de stad, uit de wereld en tenslotte uit de hemel. Dat je daar nou aan kunt zien, aan dat goddelijk medicijn, dat ik zo verschrikkelijk ziek ben, dat God nou zo'n medicijn nodig had om mij beter te maken. Om mij zalig te maken. Ja, de oprechte. In de oprechtheid wandelen. Dat is niet denken dat je nou alles door hebt ook. En dat jij dat allemaal weet of dat ik dat allemaal weet. Nee, bij die oprechtheid hoort ook de erkentenis. Het is alles ten dele. Maar toch, dat hoort ook toch bij het werk toen van de profeet en van de priester, en nu hoort het ook tot het werk van de verkondiging en de verkondiger, om dat elkaar toch steeds weer te vragen en elkaar daarmee te confronteren. Hoe staat het daar nou mee tussen de Heer en tussen onze ziel? Want let er wel op, dan kunnen we het misschien tot onze dood toe volhouden. Maar dan gaat het niet meer. Dan kunnen we hier ons plooien en in dat arme zondaar zijn nog een poosje meehobbelen. Vaak loopt het op aarde al mis, hoor. Vaak wel. Dan wordt de mens een keer beledigd of hij voelt zich een keer achteruitgezet en dan komt hij al voor de draad. Gebeurt vaak op aarde al. Maar al zouden we het dan tot aan onze dood toe volhouden, dan is het voorbij. Dan is het voorbij. Dan komt hij met zijn onoprechtheid bij God. Maar dan voor de rechter. Zalig is daarom hij die zo oprecht gemaakt is en zo weldadige lieden tot de weldadige lieden gerekend mag worden, dat hij met al zijn onoprechtheid en met alles wat hem deert en waarvan die zegt dat vloekt tegen elkaar, o God, verlos me toch met uw ganse Israël van al zijn ongerechtigheden. Zie toch eens hoe het erbij staat. Wel gelukzalig is hij. Want hij zal toch ingaan achter de meester aan in de rust die er overblijft voor het volk van God. Hier in beginsel en straks eeuwig en volkomen. Soms denk je wel eens, wat zouden we toch een aangenaam leven hebben met elkaar. Ook als bij ons, bij mij en bij u, als de waarde werd veranderd in onwaarde. En die man van smarte, die onwaardigste onder de mensen, dat die de waarde zou krijgen voor ons. In de dagelijkse beoefening van het leven. Wat zou het dan? Iedere ruzie zou in de kortst mogelijke tijd beslecht zijn. Iedere oneffenheid zou tot een vlak veld worden. Iedere beproeving zou daarheen leiden. God zij altoos op het hoogst geprezen. Ja, maar hoe komt dat dan als het dan zo niet is? Ja, ik durf niet te zeggen, dat is Gods schuld. Ik ben er slecht genoeg voor, hoor. Maar laat ik liever zeggen, ach, wij alle zijn als een onreine. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Ja, zegt Jesaja, onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Amen.